Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
De SUV van Ferrari, die geen SUV is. En MG, en het merk, en niet mijn co-host, maakt grote stappen. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. En ander leuk nieuwtje, inmiddels ligt GTO nummer 1 in de winkels van dit jaar met gaaf verhalen over de Lotus Emira, de Rolls-Royce Spectre en een alpentocht met de Bentley GTC Speed. Vergeet hem niet te halen, of nog beter, neem een abonnement. Marco, welkom weer. We zijn enkele dagen later dan normaal online, op maandag in plaats van vrijdag. En dat is omdat jij de mogelijkheid had om een interessante auto te rijden. Maar daar mocht je pas vanaf vandaag over vertellen. Want jij was afgelopen week namelijk op pad met Lexus.
Ja, voor de Lexus RZ450e.
Dat zijn een hoop getallen en cijfers. Vertel even voor wie hem niet kent.
Hij is makkelijker dan de Toyota BZ4X. Omdat deze is gewoon RZ met hoofdletter 450 en dan een klein e'tje. En BZ4X is met een kleine b, een hoofdletter z en een hoofdletter x. Dus wat dat betreft heeft hij een voorsprong op de auto waar hij op gebaseerd is. Want hij staat op hetzelfde e-TNGA-platform als Toyota BZ4X.
Even kijken hoor.
En de Subaru Solterra.
Ja, Solterra is snel van de markt. Even kijken, want het is dus het BZ4X is zeg maar Toyota's eerste volwaardige elektrische auto.
Klopt.
En dit is daar de Lexus variant van.
Klopt. Dus het is de eerste, wat mij betreft, volwaardige SUV of elektrische auto van Lexus. Want ze hadden natuurlijk de UX300e.
Ja.
Maar dat was toch wel een beetje een labmiddeltje.
Ja.
Want die was gebaseerd op gewoon een bestaand productiemodel. Maar dan met een veel te kleine accu, veel te duur, hele kleine actieradius, laadmogelijkheden. Eigenlijk waardeloos. Laten we zeggen dat de mulligan was. En dit de eerste volledige poging. Dus de RZ450e, ja, op dat e-TNGA-platform dus, zoals de BZ4X en de Subaru Solterra. Maar dan premium uiteraard. En Lexus vult dat in met uiteraard mooie materialen. Hij is altijd vierwiel aangedreven.
Okay.
De BZ4X kun je ook krijgen met voorwielaandrijving.
Zo en meer vermogen dus?
En de BZ4X is er wel als vierwielaandrijver. Maar dan heeft hij inderdaad minder vermogen dan de vierwielaandrijving van de RZ450e. Dus.
Okay.
Dus je hebt wat meer vermogen, altijd vierwielaandrijving en vooral heel veel gadgets. Ze hebben zo'n panoramadak dat je met een druk op de knop lichtdoorlatend kan maken.
Ja. Ja.
Nou ja, dat is niet 100% nieuw, maar wel vrij uniek.
En Mercedes, Porsche hebben het, ja.
Precies. Straalpanelen voor de voorste inzittende. Dus dan heb je echt directe stralingswarmte op je in plaats van dat je het interieur verwarmt.
Ja.
Nou, op zich geinig, alleen, en daar begint het een beetje, de maar. Ze zeggen dat die twee panelen, die kosten 240 watt, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Als je de cabine zou willen verwarmen, kost dat 5 kilowatt.
Ja.
Dat vind ik vrij veel. Maar goed, dan zou je zeggen, dan bespaar je dus best wel wat. Best wel wat. En desalniettemin is die auto gewoon niet zo heel erg efficiënt. Want hij zit fabrieksopgave iets rond de 17 kilowattuur per 100 kilometer. Nou, netto accucapaciteit van 64 kilowattuur. Dan komt hij wel te 440 kilometer.
Ja.
Hij kan met 150 kilowatt laden. Het zijn allemaal geen cijfers waarvan ik denk, nou, het is niet slecht. Maar ik reed met die auto en mij bekroop een enorm Mercedes-Benz EQC en Audi e-tron gevoel.
Ja, ja.
Dat je denkt, het is niet waanzinnig slecht of zo. Maar voor een premium merk is het te weinig. Want een premium merk moet, omdat het een premium merk is en het dus meer kost, een beetje in de voorhoede lopen. Dat, dat moet iets kunnen wat de concurrentie niet of bijna niet kan. Dus heel snel laden, heel ver komen, heel efficiënt zijn. En dat zit er allemaal gewoon niet op. Dus wat je krijgt is een BZ4X met wat mooiere materialen en wat leuke gadgets.
Ja.
Maar het rijdt niet heel bijzonder. Hij is niet bijzonder snel, niet bijzonder ruim. Nou, ik zei al, hij laadt niet bijzonder snel. Hij is niet bijzonder efficiënt.
Ja, dat gaat hard. Het is wel een verhaal wat we wel vaker horen bij, laten we zeggen, bestaande spelers, hè?
Ja.
Die elektrisch gaan. Dit maar niet allemaal.
Kijk,
maar
en de grap is, Mercedes had dat dus ook met de EQC, maar het kwam op een gegeven moment de EQS. En dat was nou echt een auto waarvan ik zeg, die bracht iets. Een actieradius, een efficiëntie, een CW-waarde, wat er gewoon niet was.
Ja.
En deze auto komt dan nog weer later, want hij zou eigenlijk vorig jaar al geïntroduceerd zijn. Nou, dat is waarschijnlijk wegens onderdelen tekorten. Ze zeggen bij Lexus, we wilden hem zo perfect maken als we hem kunnen krijgen. Ik denk, nou, als je hem een jaar uitstelt en dit is waar je uiteindelijk mee komt, dan wil ik niet weten hoe die vorig jaar was geweest, denk ik. Want het valt nu eigenlijk al een beetje tegen. En dan komt hij in zo'n gat terecht. Dat ik denk van, Ik heb helemaal niks tegen premium merken. Helemaal niet. Ik snap heel goed dat mensen er extra geld voor willen uittrekken. Maar ik kan niet één aanwijsbare, meetbaar criterium benoemen waarop deze RZ beter is dan, laten we zeggen, een Kia EV6.
Ja.
Dus waarom zou je dat dan doen? Want het kost ook geen klein geld. Het is gewoon 65.000 euro vanaf.
Oei, ja, dat is wel veel. Ja. Welk formaat moet ik ongeveer aan denken?
Bijvoorbeeld zo'n EQC FP. Ja. Het is wel een vrij forse auto.
Ja.
Maar ook dat is natuurlijk voor elektrische auto's niet uniek. En ja, dan brengt het wat mij betreft een beetje te weinig. Het enige wat er komt in 2025 is een volledig steer-by-wire systeem. Dus er zit achter het stuurtje, dat is dan ook zo'n vlinderstuurtje à la Tesla Model S.
Ja, zo'n jokestuur, ja, precies.
Ja, en achter dat stuurtje zit een sensor en een elektromotor. En die staan dan niet in fysiek contact met de voorwielen. Dus dat geeft via kabels de data door aan een elektromotor op de vooras. Mm-hmm. En die draait vervolgens de wielen in. Nou, bij Lexus zeggen ze, het voordeel is dan dat je kan maar 170 graden naar links en naar rechts draaien. Dus niet eens, zeg maar, je kan niet overpakken, want zo ver kan het stuur niet insturen.
Bij inparkeren zelfs is het genoeg, hè? Want dan past hij dus
Die de ratio aan. Ja. En dan heb je dus met een hele kleine uitslag enorm veel wieldraaiing en draai je dus heel kort in. En dat is, nou, leuk, dat kan, hè? Mooi. En het simuleert ook wat gevoel, wat natuurlijk...
Dus je dan op basis van snelheid? Dus ik bedoel, als je stilstaat, heb je gewoon hele kleine... Hoe harder je rijdt, kun je zaakjes...
Als je eenmaal op ongeveer 80 km per uur bent... Ze willen niet zeggen wat precies de overbrenging verhoudingen zijn. Mm-hmm. Hoe ver die kan variëren. Maar als je ongeveer 80 rijdt, dan stuurt hij zoals je verwacht van elke andere auto. Alleen hij wordt naarmate de snelheid lager wordt steeds directer en directer. Tenzij je al ingestuurd bent. Dus het is niet zo dat als je op een hele lange flyover zeg maar met 80 begint en je stuurt dan een bepaalde hoek in en de auto gaat steeds langzamer en langzamer omdat je geen gas meer geeft, dat de besturing dan steeds verder gaat uitslaan. Dat niet. Maar je voelt het dan een beetje aankomen. Het werkt gewoon niet zo intuïtief.
Nee,
en dat is op zich nog niet zo erg als het systeem dan een aanwijsbaar voordeel had. Maar dat is er niet, want het weegt meer. Ze willen niet zeggen hoeveel. Dus het is niet 5 kilo. Het gaat echt om enkele tientallen kilo's. Dat komt omdat er is ook geen stuurkolom meer. Zoals je ooit bij Infiniti had, daar zat nog wel een stuurkolom in. Voor het geval dat de elektronica uitviel.
Ja, dat was mijn vraag bij de Q50, ja.
Ja, hier zit niks mechanisch in. Dus het stuur is gewoon echt niet verbonden met de wielen, op geen enkele manier.
Okay.
Maar dat betekent wel dat je dus redundantie moet gaan inbouwen. Dat als ooit het systeem uitvalt, dan moet er een heel tweede systeem met een eigen accu'tje in zitten om te zorgen dat je in ieder geval veilig naar de kant van de weg kan komen.
Ja.
Nou, dat maakt het best wel een complex systeem. Daardoor ook zwaar. Hij is ook niet efficiënter, want qua energieverbruik is het ongeveer hetzelfde als een conventionele setup met elektrische stuurbekrachtiging. Dus ja, wat is dan precies het voordeel voor de consument?
Wat was hun antwoord op die vraag?
Nou ja, zij zeiden, ja, dan moet je gaan denken aan bijvoorbeeld, je hoeft nooit meer over te pakken. Ik zei, nee, maar...
Dat is nog niet iemand waar... We hebben niet de hele lezerspostbrieven gehad van mensen. Ik heb weer een auto gegooid, ik moest overpakken bij de achteruit in parkeren.
Dat, plus dat je hebt dat jokesteer. Dus als je achteruit rijdt, heel veel mensen, inclusief mezelf, draaien dan hun hele lichaam. Dus je draait
één arm
af.
Ja,
precies, één arm achter de bestuurdersstoel en dan kijk je door de achteruit naar buiten. Maar je hand moet dan op de kwart voorpositie blijven, want je hebt een jokesteer. Dus dan kom je in een hele vreemde stuurhouding te zitten. Nou, dat is een nadeel, maar mijn grootste bezwaar is dat je weet nooit helemaal zeker wat de besturing doet. Want de ene keer is hij hyperdirect en de andere keer niet. En ik geloof best wel dat dat op termijn went. Maar ja, dan kom ik terug bij het punt wat ik net maakte. Maar waar is nu het voordeel? Het is niet efficiënter, het is niet lichter.
Minder intuïtief.
Het is minder intuïtief.
Ja.
Dus wat biedt het dan? Kijk, ik snap het van Toyota wel. Want als je dit systeem zou bouwen, dan zou je op een gegeven moment één stuurinrichting kunnen bouwen. En dat kun je toepassen in alles van een Aygo tot een LS, in theorie. Je hebt een Lexus stuur en je hebt een Toyota stuur. Maar de inrichting erachter is helemaal precies hetzelfde. Ja. Dus vanuit Toyota begrijp ik de wens wel. Maar voor de consument zie ik hier de voordelen niet van in. Ze wilden ook niet zeggen wat het eventueel extra zou gaan kosten. Maar reken er maar op dat ook niet tientjes werk gaat zijn. Ik zou niet weten waarom je dat daarvoor zou betalen. Want het levert je gewoon niks op.
Nee, nou, ik ben helemaal eens. Ja, toen ik heb in de video ook van de Model S Plaid, die natuurlijk ook zo'n dingen heeft, optioneel inmiddels, gezegd dat ik één groot voordeel heb ontdekt. En dat is dat mensen die voor eerst bij instappen zeggen, wow, wat heb jij een vet stuur.
Nou, dat. Het is een gadget.
En daarna een maand heb je iedereen die je kent wel een keer aan boord gehad. En dan is alleen maar nadelen. Nee, ik begrijp het ook niet. Ik vind net zoiets als, in die zin, de cameraatjes als buitenspiegels.
Dat is precies wat ik in de video van de RZ heb gezegd.
Oh,
het is net een digitale buitenspiegel. Leuke gadget. Hè? Ja. Je hebt iets om over te praten. En het is knap dat het kan. Want begrijp me niet, het is echt wel knap dat als je rijdt, dat je ook het idee hebt dat je gevoel hebt in het stuur. Terwijl het stuur zit helemaal niet vast aan het wielen. Dus dat kan niet.
Ja.
Dat simuleert
dat allemaal. Dat is een goed gaming stuur, zeg
precies.
Maar. Dat is een
precies.
Fanatec ding. Ja.
Dat is heel knap dat het kan. Maar knap is niet een voordeel. Het is ook heel knap dat je het hele alfabet achter tevoren in één boer kan uitspreken, zeg maar. Maar ja, daar verdienen ook geen mensen geld
mee. Ja, dan ga je er weer op scheppen over wat je zelf kan. Ja.
Ik moet toch een beetje mijn eigen talenten vinden, niet waar?
Ja, ja, raar. En dan plus wat je zegt, eigenlijk een grote probleem. Alsof het afleidt van het feit dat het verder qua elektrische auto, dat het allemaal niet zo geweldig wow is.
Het is niet slecht, maar net wat ik zeg. Ik zou niet weten waarom je hier 65.000 euro op zou stuk slaan. En dat is dan de instapversie, die is verder goed voorzien hoor. Daar kan ik ze echt niet op betrappen. Maar ik denk dat als je voor 60.000 euro naar de Kia dealer gaat, krijg je een heel riant uitgeruste EV6.
Ja.
Die is efficiënter, kan sneller laden. Ja, waarom zou je dat?
Nou, dan zie ik daarom dat, en dat geldt niet zozeer voor mij, want ik vind de EV6 wel een fijn ding. Ik vind ook omdat hij fijn rijdt, maar ook mensen vinden die Kia dan te veel plastic fantastic. Weet je wel, die Lexus ziet er dan mooi uit.
Ja, maar zo mooi is die Lexus van binnen dan ook weer niet. Hij is mooier dan een Toyota, hij is ook mooier dan de Kia. Maar het is niet...
Het is geen Audi. Het is geen Audi Q4 e-tron, zeg maar.
Nee. Nou, Q4 e-tron vind ik dan niet helemaal het goede voorbeeld, want die is ook nog wel vrij hard qua plastics. Maar het is geen Audi e-tron, of wat nu zeg maar de Q8 e-tron wordt. Nee, en het is ook geen Mercedes. Het is wel oké.
Een groot deel van wat je zei, dat was, deed me erg denken alsof je Cornelis zat die zijn verhaal over de DS3 E-Tans aan het vertellen was. Ook premium en geld. Maar dan kijk je naar range en dat soort dingen, denk je nou. En dan kijk je naar de prijzen en je haalt er, dat hij noemde dan van Tesla Model 3 zet je ernaast. Ik hoorde reclame voor, voor de DS3 E-Tans die dan alle ervaring uit de Formule E toepast. Denk ik nou, qua efficiëntie en elektrotechniek. Die komt van Lucid voor een deel bijvoorbeeld. Hè? Daar kunnen ze bij DS ook nog wel een stapje verder. Want ja, dat platform kennen we ook nog niet als het meest efficiënte platform.
Nee.
Als we kijken naar range, vooral beloofde range versus wat je daadwerkelijk rijdt en zo. Ja, het hebben die gevestigde spelers wel een paar problemen.
Nou ja, het is nogmaals, het kan over 2 jaar allemaal anders zijn. Hè? Want toen de EQC kwam, dacht ik ook wel, Mercedes, dat had verder moeten voorlopen. En 2 jaar later of zo, of 3 jaar later kwam de EQS en toen hadden we het nergens meer over.
Ja.
Dus het kan wel. Maar dan zie ik meer in de aanpak zoals Porsche die doet. Dat je gewoon zegt, we zetten in 1 keer een Taycan neer. Ja. Nou, we weten dat we Tesla op range zeg maar niet gaan verslaan.
Mm-hmm.
Maar dat doen we met prestaties. Vooral herhaalde prestaties. Ja. En laadsnelheid.
En gewoon rijdynamiek. Gewoon, hij rijdt zijn port. Het is gewoon echt
exact.
Dat zo close tegen 9 of turbo zat. Hebben we naast elkaar gezet.
Nou ja, precies.
Dat is bijna persoonlijke voorkeur. Maar hè, verder was het...
Maar dan heb je wat. En dit is, nogmaals, ik kan niet iets meten, iets vertellen waarvan ik zeg, nou, objectief is hij daarin beter dan alle andere concurrenten.
Ja.
Dat is gewoon niet.
En zelfs zuinigheid, hè. Dat was natuurlijk waar Lexus Toyota voor prat op konden gaan, maar dat heeft hij dan ook niet.
Nee.
Lastig verhaal, lastig. Plus dat er een nieuwe speler aankomt, gaan we het zo even over hebben, die ervoor zorgt dat wat gevestigde orde mensen zich flink achter oren moeten krabben. Dat... geldt dus er niet bij Lexus in de auto waar we het nu over gaan hebben. Want terwijl jij Lexus reed ik wat anders. Ik was in Italië, Noord-Italië in Dolomieten. En ik reed daar met een nieuwe Ferrari. En niet zomaar één. Ik reed met de Ferrari Puro Sangue. De SUV van Ferrari nooit zou komen, die je ook geen SUV mag noemen. Wat volgens iedereen doet. Dat je maar vaak nog zegt, je mag het geen SUV noemen. Dan gaat iedereen vooral uitleggen dat je het geen SUV mag noemen.
Ja, dat is een beetje, denk niet aan een roze olifant.
Ja, precies. Dus dat, dat is wel grappig. Denk jij, je kan het jezelf moeilijk maken. En ook, who cares, weet je wel. Ja, dat was de auto waar ik heel nieuwsgierig naar was, want wat gaan ze ervan bakken? En het was een geweldige ervaring, want het is echt...
Ja, je leek voorzichtig positief in de video, viel me op.
Ja, ja. Nou, het is gewoon belachelijk dat het nodig is dat het kan, maar het is echt een waanzinnige auto. En wat voor mij de doorslag gaf, vergelijk van, hè, is het nou een Ferrari, rijdt als een Ferrari? Dat ik denk, nou, hij vervangt de GT4 Lusso en hij rijdt... dynamischer dan die GT4 Lusso. En hij biedt meer rijplezier dan die GT4 Lusso. En hij biedt ondertussen ook meer bruikbaarheid en comfort. Dat zijn dat niet specifieke Ferrari dingen. Maar denk, ja, als die GT4 Lusso dus gewoon een Ferrari was, is dit het ook. En het mag wel voor het geld. Vanaf prijs in Nederland 504.000 euro.
Maar dat is geen probleem, want je kan waarschijnlijk toch al niet meer kopen?
Niet waarschijnlijk, je kan niet meer kopen.
Precies.
Ja. Hij is nou niet officieel uitverkocht, maar ze hebben de order intake stilgelegd.
Ja, want ze wilden ook wel, kan ik me herinneren, er zit wel een productiecap op die Puro Sangue. Ze willen heel specifiek niet dat het zeg maar de Cayenne wordt van Ferrari.
Nee, dat het meest beschikbare auto, maar maximaal 30% of zo van alle Ferraris worden. Ze maken 10.000 auto's per jaar. Maar los van die productiecap hebben ze ook gewoon... van je kan niet zeggen hij is gelimiteerd, maar je wel gewoon je fabriek is, heeft een max. En ze zouden in theorie nog orders kunnen aannemen, maar zeggen dat kunnen inmiddels geen leverdatum meer toezeggen. In de zin van, je krijgt hem wel, maar misschien duurt het 4 jaar, misschien 5 jaar. En dan zeggen ze, ja, dat als we niet kunnen zeggen, je krijgt hem dan en dan. Een keer voor teken een paar maanden, dan geen orders meer aan. En dan gaan ze over een jaar wel weer eens kijken. Goed, water stroomt altijd in het laagste punt bij dit soort dingen. Dus de grijze handel doet altijd zijn werk. En hij zal vanzelf her en der opduiken. Al is het maar omdat sommige mensen meteen te koop zetten. Of sommige dealers wereldwijd het zelf doen en zo. En het mooie is dat hij dus bizar veel duurder is dan bijvoorbeeld een Lamborghini Urus, een Aston Martin DBX. Dat zijn niet bepaalde goedkope auto's. En dit ding is gewoon met gemak een ton duurder vanaf. En dan krijg je een optielijst erbij. Nou, tonnetje erbij. Dan zie je in Nederland over 6 ton. Dat is ook flink wat BPM. En het maakt allemaal niet uit, want
nee,
gewoon,
ja.
Het is al weg. Het is echt...
Ik denk dat er ook op een gegeven moment, als je 3 ton aan een auto kan uitgeven, dan maakt het tonnetje extra ook niet meer uit.
Nee, dat ben ik met je eens hoor. Want ik had er een discussie over concurrenten. Want ik vond bijvoorbeeld ook... in die zin een Panamera Sport Turismo wel een concurrent. En dan de Cross Turismo die het hoger staat. En als je die nou eens flink hoger zou krikken, dan heb je bijna de Cross Reform die Pure Sang had. Zeiden mensen, ja, maar die kost maar de helft. Ik zei, ja, maar als jij op een gegeven moment 30 miljoen hebt en je wil een sportieve alleskunner kopen, ja, wat koop je dan? Dan kan je wel zeggen van, ik koop een RS6 en die kost maar de helft van een Rolls-Royce Cullinan, maar je wil iets sportiefs hebben en dan ja, zoveel is er niet, hè?
Nee, dan wordt het ook een beetje, dan kun je ook een Kia EV6 GT kopen. Ja. Dat is ook snel.
Nee, maar precies, maar dan is een Porsche Panamera Turbo S of SI Cross Turismo, weet je, is dan toch prima. En dat dan, ja, een ton meer of minder, wat jij zegt, niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat een hypothetische inruiler zou zijn.
Alleen al die auto's hebben niet de 6,5 liter V12 zonder turbo's.
Nee, en dat is wel bijzonder, hè? Ja, ze hebben het gewoon gedurfd.
Ja.
Dan merk ik hoe laf Lamborghini eigenlijk was, hè? Dan heb je, nee, maar serieus, dan heb je een V10 en je hebt een V12. En dan maak je een SUV en dan hang je een V8 in. Dat is tot daartoe, maar die motor die heb je zelf niet eens. Dus die leen je van Audi. Nou ja, dat vind ik niet. En Ferrari die gewoon zegt van, ook niet een Ferrari V8 met turbo's, nee, gewoon een atmosferische V12. Iets geknepen, slechts 725 pk. Iets minder toeren dan in de 812 en zo. Iets meer koppel onderin. Hij klinkt ook braver. En dat is relatief gezien, want die 812 klinkt ook heel schel. Ja, weet je, ook gaaf zeggen 3,3 naar de 100, 10,7 naar 200. Dus een Model X plat rijdt hem volledig zoek. Who cares? Het zou geen Ferrari eigenaar meer op laten staan, toch? Dat je dan,
ik weet eigenlijk niet wat een Model X plat naar de 200 doet.
Nee, maar aangezien ik de S heb gemeten in uit mijn hoofd iets van 6,5 of zo, of 6,8, ja, okay, denk nou, ik minder dan 8 seconden, denk ik.
Ja, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, de kans dat hij het onder de 10 doet is best wel aanwezig.
Dat durf ik wel, die gok durf ik wel aan, ja, 100%. Ja,
ja, ja. Precies. Ja. Nou, oké. Okay.
Maar ja, hij is op een gegeven moment natuurlijk snel zat. Maar vooral het rijden is heel bijzonder. Ze hebben de hele bijzonder actieve dempers ondergezet. Waar een soort kleine elektromotor in zit, die zo snel werkt dat ze de hele demper eigenlijk soort van kunnen verlagen, verhogen. En de demping kunnen vertragen en versnellen, zeg maar. Dus of een wiel kan hard worden ingetrokken als je over een drempel gaat. Maar ze kunnen ook bodyroll zodanig tegengaan dat de hele anti-rolstangen zijn eruit. En ze zeiden van, dat is iets unieks. Maar goed, McLaren
ik wou zeggen, het klinkt een beetje als wat McLaren doet.
Ja, alleen daar zijn, zeg maar, die dempers dan nog hydraulisch verbonden links en rechts. Maar Ferrari niks. Gewoon okay. alleen computergestuurd verbonden, zeg maar. Dat de hele auto weet wat doet. Ja, dus hij is heel comfortabel. En ondertussen heeft hij nou geen bodyroll. Het hele gewicht valt daardoor ook weg, zeg maar. Omdat het, ja, die motor ligt ook achter de vooras. En je kan lekker mee hoeken en bocht uit. Lekker een beetje dwars gaan en zo. En het is een beetje nep, want het wordt allemaal voor je geregeld. Maar je merkt het niet, hè. Ik vind ook in een Audi RSQ8 bijvoorbeeld, die kan ook heel hard de hoek om. Door dat torque factoring en zo. Maar ik zeg, het voelt alsof je rommelke zit op je bijrijdersstoel. En er komt een lantaarnpaal en hij steekt zijn arm uit. En daar zwiept die auto de hoek om. Dus het werkt top, maar het voelt niet au naturel, zeg maar.
Nee.
En die Ferrari wel. Het voelt allemaal natuurlijk. Het voelt gewoon inderdaad of je in een lagere, lichtere auto zit. Lichte directe besturing, typisch Ferrari.
Hoe zwaar is die?
2100 kilo.
Ja. Dat is wel heel veel.
Ja, nou, je merkt, enige waar ik merkte was met aanremmen, want er stond op winterbanden. En dat is ook het enige waar ik zo'n beetje merk dat die winterbanden had niet helemaal. Want als je geforceerd is de tractie wel eerder verbroken dan op semi-slicks op droog. Maar goed, we reden ook door de sneeuw. Tenminste, we hebben een paar graden boven nul. Ja, ongelooflijk. Ook mooi, dat zitten winterbanden onder, maar dan wel formaat 3,15 breed en 23 inch. Ja, nou ja, het qua rijden viel die zo niet tegen. Het was allemaal zo onvoorstelbaar goed. En dan heb je die aandrijflijn erbij met de achttrapsbak van de SF90 aan de V12 gekoppeld. Ja, dat is allemaal wel top.
Ja,
en wat moet je er verder van zeggen? Dat die geen navigatiesysteem heeft, hoef je dat?
Nou, ik ken het systeem met de 296 GTB. En volgens mij is dat hetzelfde systeem. En het probleem is een beetje, het klinkt raar om bij zo'n auto te gaan zeiken over het multimedia systeem. Maar Het is net als wat je bijvoorbeeld bij de Golf GTI hebt. Nee, het draait niet op het multimedia systeem. Maar het eist zo'n prominente rol op, omdat je er niet omheen kan.
Ja.
Dat je je er wel aan gaat ergeren. En dan wordt het wel echt een minpunt. Want ik kan me herinneren dat ik wilde even CarPlay aanzetten. Want ik reed 10 km per uur harder dan de toegestaande maximum snelheid met de 296 GTB. Dus ik dacht, ik wil niet geflitst worden.
Ja, oké. Okay, ja, tuurlijk. Ja.
Maar als je dat doet, dan valt dus de toerenteller weg.
Ja, exact. En mijn probleem, ja.
En als je 10 km per uur harder wil rijden dan de toegestaande maximum limiet, dan wil je ook wel eens weten wanneer je precies moet schakelen.
Ja.
En dan is dat gewoon lastig. En
ja.
Dus
ik ben helemaal eens. Exact dit had ik ook. Ik reed een bergweg en dan wil ik mijn toerenteller in beeld. Maar ik wil ook weten waar de route op de bergweg die misschien rechtsaf gaat. Exact. Ik kon die allebei, ja.
En dan zijn twee schermen ineens wel heel handig. Ja. Of je pakt de opzet zoals Audi ooit deed met de R8 en de TT. Mm-hmm. Dat je wel één centraal scherm hebt voor je neus.
Maar nog steeds toerenteller in beeld.
Maar dat je inderdaad wel altijd een toerenteller en een snelheidsmeter in beeld houdt.
Ja.
Of je gebruikt een head-up display, ook prima. Maar in ieder geval dat er meerdere informatiebronnen zijn. En daarin gaat Ferrari wat mij betreft een beetje te ver. Ook omdat alle bedieningselementen op het stuur zitten.
Vreselijk. Als dus je dan hele priegelige knopjes en haptisch. Ja.
Terwijl je aandacht zou niet in de auto moeten liggen. Je aandacht zou voor de auto moeten liggen.
Het komt nog bij. Jij zegt ook, hè, net als in de Golf GTI, dat draait het niet om een Ferrari. Maar ik vind, dat draait het juist wel om in de Puro Sangue, die zo multi-incept. Dat is gewoon een vakantiecar. Hè. Je kan je gezin achterin. Dan moet je niet meer dan twee kinderen hebben, want hij heeft maar twee stoelen achterin. Nooit een achterbank. Maar er kunnen wat mensen mee. Ja, en dan wil je juist wel een beetje navigatie in multimedia.
Ja,
en zo.
Precies. Dit zou zeker voor de prijs die Ferrari ervoor in gedachten heeft gewoon in orde moeten zijn. En dat is het niet.
Ja, nou wil ik wel zeggen dat natuurlijk bij Ferrari dit zelden op orde was. Natuurlijk in de moet ik even goed nadenken. Het was maar in de GT4 Lusso was een best voor vrij begrippen extreem goed multimedia systeem in. Ik weet even niet in F8 was het heel klein, maar het ging nog wel. Bijvoorbeeld in de 812. Ja, was het ook allemaal heel mager eigenlijk.
Nee, dat is het ook.
Voor een auto van 4 ton is het interieur dat ik denk, nou, weet je wel.
Maar dat zijn interieurs bij Ferrari altijd geweest. Het is altijd, ik bedoel, het is natuurlijk ook van origine, zijn ze straatauto's gemaakt om de racerij te bekostigen. Dus dat interieur ziet er ook uit als dat van een raceauto.
Ja.
Zo is Lamborghini ooit begonnen. Ja, want die dachten dat even allemaal anders te gaan doen. Maar
nee, qua materiaal is mooi hoor. Mijn carbon leer, het ziet er allemaal mooi uit. Maar meer van de ergonomie is er gewoon niet.
Nee.
En die was er bij de GT4 vond ik eindelijk wel. Dat is eigenlijk een mooi systeem, ook goede navigatie erin. En overigens zei dat ze die navigatie eruit hebben gehaald. Want zij zeggen, iedereen gebruikt toch zijn telefoon. Dat zullen ze wel een keer zeggen naar mijn klanten.
Ja.
Helemaal goed. Maar de uitvoering werkt gewoon niet.
Nee.
Want ik gebruik van navigatiesystemen in auto's om te testen hoe het werkt. Maar ik vind het gemakkelijker om gewoon Apple CarPlay te gebruiken.
Nee, ik zou ook iedereen aanraden, als je de keuze hebt bij zeg maar een B-segmenter of zo, heb je nu heel vaak gewoon een simpel multimedia systeem met CarPlay.
Ja.
En dan kun je €1000 extra betalen en dan heb je geïntegreerd navigatiesysteem. Nou, ik zou iedereen adviseren, hou die €1000 lekker in je zak.
Ja.
Want CarPlay in principe veroudert niet. En het werkt prima.
Nee, exact. En er zijn dingen ook. Ze doen geen over-the-air updates vanwege privacy. Dus ze zeggen, ja, het is nog niet actueel. En ze zullen wel enquêtes hebben gedaan bij klanten. Van wat gebruikt u liever?
Ik denk ook niet dat de Ferrari-eigenaar daar nou per se... Daar kan ik me nog iets van voorstellen. Nee. Dat de Ferrari-klant daar niet op zit te wachten. Maar een fatsoenlijk werkend navigatiesysteem. Zeker voor een auto waar je inderdaad wel mee op wintersport gaat.
Ja.
Dat lijkt me toch wel een... Over op wintersport gaan. Er zit natuurlijk vierwielaandrijving op.
Ja.
Maar dat is ook weer een heel bijzonder systeem. Want de motor ligt voorin. Dan heeft hij een kardanas naar achteren toe. Daar ligt de versnellingsbak.
Ja.
En dan heeft hij een tweede versnellingsbak. Die niet in verbinding staat met de versnellingsbak achter. Dus er is geen kardanas weer terug.
Nee.
En die drijft dan de voorwielen aan.
Ja,
en die heeft dan twee versnellingen.
Twee voor de vooruit en de achteruit.
Oké. Dus de achteruitversnelling. En dan...
En de twee en de vier van die andere bak qua bakverhoudingen, zeg maar.
Dus als je in twee rijdt, kun je vierwielaandrijving hebben. En als je in vier rijdt, kun je vierwielaandrijving hebben.
Nou ja, theorie. En in zijn achteruit. Maar ook in één bij wegrijden zal het wel moeten natuurlijk. Alleen, dat doet hij met koppelingsslip, regelt hij dan de wielsnelheid voor, zeg maar. Maar het is dus een directe verbinding van de motor naar voren.
Ja, ja.
Dus inderdaad, om te voorkomen dat ze een hele last naar voren moest. Ze hadden dit al op de FF en de GT4 trouwens, in hetzelfde systeem. Het is ook geëvolueerd, maar ook zo'n systeem dat dus met een koppeling in één keer van de motor naar voren gaat.
Ja, bijzonder.
Ja, en je merkt verder niks van. Hij schakelt, want je rijdt in principe gewoon met 8-wielaandrijving. Kan zeggen, hè, dan kan ze ook 100% van de kracht. En alleen bij of tractieverlies voor, of je hebt hem al in de Manettino in de stand eisen staan. Dan zal hij natuurlijk dat veel sneller doen. Of als je drifthoek te groot wordt, dat hij door heeft van nou red je het niet meer zonder voor. Dus zelfs met alle systemen uit. Het is ook wel een beetje jammer, want je hebt alleen maar sport en alles uit. Terwijl bij bijvoorbeeld een F8 en zo heb je sport, race, dan heb je nog ASR-off en dan alles uit. Dus heb je nog twee extra tussenstanden. Dus bij sport laat hij heel klein beetje driften toe en bij alles uit natuurlijk alles. En daartussen zit niks, dus dan moet je een groot hart hebben.
Dat is een groot gat, ja.
Maar zelfs met alles uit schakelt hij natuurlijk wel de vierwielaandrijving in als dat nodig is.
Ja, oké.
Dat is alleen ter beschikking, want daar gaat hij beter van rijden. Dus ja, heel bijzonder. Voor zover ik kon merken, werkt het wel goed. Het lijkt me wel, voor mij is bij FF al wel wat technische problemen mee gehad met bestaande auto's. Het is wel een systeem wat vrij kwetsbaar is. Dus,
nou ja, als jij een koppeling hebt die je eigenlijk bijna permanent moet laten slippen, daar kan hij niet heel veel beter van worden, lijkt me. Maar goed, dat is dus ongetwijfeld.
Nee, dat klopt, maar hoe vaak schakelen de voorwielen bij, hè?
Dus geen idee, dat weet ik dus niet.
Want ook voor mij boven de bijvoorbeeld 200 heb je dus altijd 100% achterwielaandrijving, dat doet hij niet eens meer. Het is echt bedoeld voor het off-road rijden of als het even glad is. Dat is altijd korte tijdelijke momentjes, zullen dat goed zijn. En het zal minder zijn.
Alright.
Ja. Weet je, we hebben het heel lang opgewacht. En ze zeiden overigens wel van, je kan zeggen, je hebt zo lang gezegd van we komen niet met een SUV. En zeiden ze, ja, maar goed, zeiden we bij, want dat kan niet als Ferrari rijden. En met deze nieuwe ondersteltechnieken kan het wel.
Dus dat vind ik nog niet eens de kromste banaan die ik ooit heb gehoord.
Nee, ik ook niet, want het snijdt wel hout. En natuurlijk ook iets met, hè, ze maken nu veel meer auto's, we zijn beursgenoteerd en bla bla bla. Maar het is...
Ik bedoel, uiteindelijk weten we allemaal dat de reden is, we willen geentjes verdienen. En het gaat nou het makkelijkste met de SUV. Maar ik vind het vooral heel slim dat ze zeggen, we moeten het laten rijden als een Ferrari. Want ik bedoel, Deze bedrijf in Duitsland, dat kon al heel lang SUV's laten rijden als een Porsche.
Ja.
Maar dan zeggen van ja, nee, maar dit en met de V12. En ja, dat vind ik nog best wel een slim stukje marketing.
En hoe goed een Cayenne ook rijdt, het rijdt ook niet als 911.
Nee, het rijdt niet als een 911. Maar 911 rijdt ook niet als een Ferrari. Dus wat dat, net wat ik zeg, ik vind het heel slim dat ze zeggen, ja, we willen het laten rijden als een Ferrari. We willen het niet laten rijden als een sportwagen.
Ja.
Want ik bedoel, dat konden andere fabrikanten al wel vrij aardig. Ja. Maar we willen het laten rijden als een Ferrari.
Ja.
Dat vind ik een heel slim stukje marketing.
Ja, klopt. En het is, nou, als we vonden dat de GT4 was natuurlijk wel de braafste Ferrari die er was. Maar goed, als dat dan gold als een rijden als Ferrari is, goed, dat geldt voor deze ook. Het is een nieuwe wereld. Hij is ook een stuk lager dan andere SUV's. Weet je ook, de banden zijn zo breed dat als je dan de achterdeur open doet, hij heeft suicide doors trouwens, ook elektrisch doe je die dicht, dan valt een deel van de band ook open. Dus zo zit de koets over de band heen, zeg maar. Dus dan zie je al een deel van die achterband, zie je al. En zo. Dat zijn echt van die concept cars met van die gigantische wielen waar, ja, de auto in verdwijnt. Zo, ja, zo oogt hij in het echt.
Nou, het is ook, het heeft meer eigenlijk iets van een allroad dan van een echte SUV. Het zit een beetje in het midden.
Ja, mijn ding was inderdaad ook meer qua vorm van de neus. Zo'n SUV-versie van de Porsche Panamera Sport Turismo.
Ja, precies.
En ik las elders in Engels verhaal van die auto, zeiden ze ook een BMW M5 Touring Allroad. Weet je wel, dat je dat zou...
De RS6 Allroad.
Ja, ja, nee, precies. Dat is ook een beetje... Dat zou dan concurrent
zijn. Audi dit trouwens ook nog wel een keer doen. Maar goed.
Ja, je hebt al de RSQ8 natuurlijk. Dus dat is dat eigenlijk al.
Ja, maar dat is dan toch wel... Q8 is een...
Maar de M5 ligt de motor ook verder achter. Audi heeft ook dat blok op de neus. Dat is waar, ja. Oké, okay, nou ja.
Hey, dus genoeg over deze V12. Zullen we het over een andere V12 hebben?
Ja, precies. Dan V12 voor iedereen. Nou, gewoon omdat het leuk nieuwtje vond ik het, terwijl gisteren. Dat de opvolger van Aventador, daar gebeurt wat ik altijd hoopte. Voor mij heb ik het zelfs in Genève nog wel eens gezegd. Toen ze zeiden, we gaan ooit naar hybrides. Hij krijgt weer een V12, maar dan met een stekker en een elektromotor eraan. Nou, ik zeg je geweldig, want dan houd je atmosferisch kabaal. En dat is wat je wil hebben als je een Aventador koopt. Ja. Of een Aventador opvolger.
Nee, helemaal eens. Nou, ja. Hij krijgt trouwens niet één elektromotor, maar drie.
Ja, joh.
Eentje op de versnellingsbak achter en dan twee op de voorraas.
Ja.
En dat vond ik wel leuk. Kijk, hij heeft dan 1000 pk. Ja, het zal wel. Weet je, ik heb al eens vaker gezegd, boven de 500 wordt elke pk extra steeds minder waard.
Ja.
Wat mij betreft. 800 was ook prima snel geweest. Maar ik vind het inderdaad vooral heel leuk om te zien dat bepaalde kleine fabrikanten zoals Ferrari, zoals Lamborghini, dat die vasthouden aan die V12.
Ja.
Want het is wel een unieke beleving. Ik bedoel, ik heb niet de illusie dat ik ooit zo'n auto zal kunnen bezitten. Maar het is ook wel eens leuk als er eentje voorbij komt in een tunnel of de snelweg. Ja. En er zijn heel veel mensen die daar wel van kunnen genieten.
Is dat wel eens waar jij woont in de buurt, dat zo'n ding voorbij komt? Of
ik woon in een buurt waar zo'n ding voorbij komt, ja. dat is uitlokking, hè? Dat mag niet. Dus ja, dit is wat mij betreft een prima oplossing.
Klanten willen het ook, hè? Het zegt van dapper dat ze het doen, maar vrij in bij Ferrari heb ik vaak mensen over gesproken, Lamborghini wat minder. Maar die zeggen ook, ja, de klant, daarom verkoopt die pure sang ook zo goed. Van die mensen willen de V12. Dus ook al kost die een ton meer. Ja.
Die willen geen Audi V8 met twee turbo's erop. Nee. Die willen inderdaad een iets echt unieks.
Ja.
En dan lijkt me dit een mooie oplossing. En zeker met een stekker eraan, zodat je niet meteen 's morgens in de parkeergarage het halve gebouw vergast.
Ja.
Als je hem start. Ja, nee.
Of gehoorbeschade bezorgd.
Ja. Dat. Nou, dit dan de 6,5 liter V12. Helemaal nieuw. Dat is best grappig, want het is pas de derde generatie V12 die ze hebben.
Okay.
De eerste generatie is volgens mij helemaal doorgegaan tot en met de Murciélago.
Okay.
En toen hebben ze dus een nieuwe V12 ontwikkeld. En die is in de Aventador geïntroduceerd, volgens mij.
Ja, de inspuiting is zo schrik,
ja. Of in de Murciélago, daar wil ik even vanaf.
En de allerlaatste, hè? Toen door Audi was, ja, dat zou kunnen. Ja.
Toen hebben ze een nieuwe V12 ontwikkeld. En nu komt het dus alweer een derde generatie. Komt ook omdat voorheen...
Goed, die Aventador is ook wel oud inmiddels, hè?
Jawel, maar toch, de eerste V12 is aanzienlijk langer meegegaan. Want die werd in de jaren 50, denk ik, ontwikkeld. Volgens mij kwam die begin jaren 60 op de markt. Ja, maar goed.
Het duurt allemaal wat langer, hè? De levenscycli van auto's.
Ja, maar 40 jaar is wel lang voor een motor om in productie te zijn, überhaupt. Hoe dan ook, weer een nieuwe generatie. En wat ik vooral leuk vind, dik 800 pk alleen al uit die 6,5 liter V12. Dan heeft hij dus ook nog een elektromotor op de versnellingsbak.
Ja.
En al dat vermogen gaat naar achteren.
Ja.
Dus hij heeft zeg maar al het vermogen van de Aventador, maar dan op de achteras.
Ja.
In plaats van vierwielendrijving. En dan heeft hij ook nog eens 250 pk elektromotoren op de vooras. Dus dat zal wel bijzonder gaan rijden, denk ik. Nou, dan een heel klein accuutje, iets van 3,8 kilowattuur. Dus nou, je kunt inderdaad de helling van de parkeergarage op. Dan moet je niet te veel gas geven en dan is de accu leeg.
Het zal een hoop BPM schelen, hè?
Het zal een hoop BPM schelen, maar vooral ook, weet je, ook dit soort fabrikanten zullen wel iets met de CO2-uitstoot moeten doen. En ik denk ook, wat ik al vaker heb gezegd, als jij die laatste kilometers, je komt s'avonds thuis en je kunt die laatste kilometers gewoon elektrisch afleggen, dat lijkt me alleen maar heel zinvol.
Sociaal naar je buren, hè?
Sociaal naar je buren. Het vermindert uitstoot daar waar je uitstoot echt wil verminderen, namelijk in de stad. En als je dan echt op de buitenwegen bent, dan heb je nog altijd het genot van die V12. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is weer een hele ingewikkelde oplossing, dat wel. Maar het is wel leuk om te zien dat de verbrandingsmotor is dood. Maar ik geloof dat we nog nooit zoveel varianten op het verbrandingsmotorthema hebben gezien als in de afgelopen paar jaar.
Nee, dat klopt. En dat ze dan toch vasthouden hieraan in plaats van over een hele dikke 1,5 liter in een bepaalde dikke wagens. Doe maar denken, jij beschrijft nu uitgebreid die Aventador die in elkaar zit. En ik denk BMW i8.
Ja, daar heeft het inderdaad ook wel iets van weg.
Ja, die gaat wel een tijd ver vooruit.
Alleen met 4 keer zoveel cilinders.
Ja. Nee, oké. Okay.
4 keer zoveel vermogen trouwens ook.
Ja, fair enough. Maar het was wel toen hij kwam.
Het was een hele innovatieve auto.
Heel erg de wet van rem naar voorsprong. Want het was wel echt een hele gave poging. Het zag ook gaaf uit. Het stuurde ook best leuk.
Nou, dat hebben we natuurlijk hier wel vaker benoemd. BMW was er heel vroeg bij met de i8 en de i3. En toen bleef het heel lang stil. En toen kwam ineens de iX3, wat dan een elektrische versie van de bestaande X3 was. Dat je dacht, dat is wat een raar ontwikkelingstraject.
Ook qua benamingkeuzes en zo.
Ook. Maar goed, weet je, rare benamingen, daar zijn ze bij Mercedes bijvoorbeeld en Audi trouwens ook niet gevrijwaard van. Maar het is meer, dan heb je die voorsprong en dan blijf je heel lang stilzitten. Ja. Terwijl, we zagen toch allemaal wel een beetje aankomen dat het in ieder geval deels die kant op zou gaan.
Ja.
Maar goed, opvolger van de Aventador. Ja, ik ben benieuwd. Hoe het klinkt, hoe het gaat rijden. Ik hoop dat ze het allemaal een beetje naadloos in elkaar kunnen overgaan. Het ontwikkelingsbudget zou er moeten zijn. Nou, de biofuel vermogen dus. En ik ben heel benieuwd. Dit wordt dus de eerste Lamborghini V12 met een bak met dubbele koppeling erachter.
Ja, bizar hè? Ja, dat vindt het nog steeds.
Nog die geromatiseerde handbak.
Ja, die wel goed was uitontwikkeld, maar merkte in pure zangen. De DCT is even ander niveautje.
Ja.
Hey, gaan we door met een merk dat net niet concurreert met Ferrari. Hangt er net het onder. Het nieuwe Chinese MG. Eerbetoon aan jou natuurlijk is dat.
En als dat het eerbetoon aan mij is, dan haten mensen mij denk ik echt.
Nou ja, dat is dan jouw invulling daarvan. Hè? Ik heb deze week een Makkergorter 4 MG4. En het is de eerste auto die ik van het merk reed. Want de andere, de MG ZS, die het goed doet. Ja, zo gaat het wel eens bij ons. Dan zit net iemand anders in de test, ben je net weg. En dan miste ik die. En die stond ik nog in mijn to-drive lijst omdat ik gierig was. Omdat het eigenlijk een compleet nieuw merk is. Ook al is het een oud label. Oud Engels label. Los van wat ik vind van de MG4, heb jij nou een paar gereden, MG's?
Ik heb de ZS gereden.
Ja, die is wel de grote dingen, is dat?
Nee, de ZS is... Dus dat kleine SUV'tje, dat hele goedkope ding.
Ja, de ZS, sorry. Ja,
dus die heb ik gereden. En dat is de enige. En je zult mij niet horen zeggen dat het een goede auto is. Want dat vind ik niet.
Nee.
Maar als je zag wat het kostte. En als het je dan gewoon echt allemaal niet boeit. En je wil gewoon elektrisch rijden. Dan was het wel een goede aanbieding.
Als je nou verleent met de Dacia Spring Electric?
Ja, ik heb heel veel sympathie voor die Dacia.
Dat is hypocriet dus.
Nou, kijk, ik zou het niet erg vinden dat een auto min 5 sterren op de Euro NCAP scoort. Want dat is een beetje de Dacia. Ik bedoel, als je paaltje raakt, ben je dood.
Ja.
Ja.
Tijdens parkeren. Is
ja. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat heel vervelend vinden. En om die reden de auto al niet zouden willen komen. Los van het feit dat die gewoon wel echt heel traag is.
Ja.
Ik heb daar persoonlijk wat minder moeite mee. Ik zie dat als een kansberekening en de kans dat je dat ooit nodig hebt is niet zo groot. En het geld wat je ermee bespaart, ik zou daar niet zo moeite mee hebben.
Plus heel veel occasions worden niet verkocht die bij wijze van spreken, et cetera.
Ook dat. Hè? De meeste mensen van ons hebben wel eens in een auto van voor 2000 gereden. Die zijn nog aanzienlijk onveiliger. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van nou, ik wil toch wel net iets meer veiligheid. En zo'n ZS heeft dan ietsje meer actieve systemen en zo. Dus dan stop ik dat extra geld daarin. Je hebt wat betere laadmogelijkheden ook trouwens. Snel laden vooral. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Ja, het is een goede... Kijk, weet je... Het rijdt gewoon, vind ik, heel afstandelijk.
Ja.
Het brengt je wel op de plek waar je moet zijn, maar nooit met enige vorm van rijplezier. En dat vind ik heel belangrijk in een auto.
Ja, nou goed. Dan hebben we nu zo'n mooie overgang, de MG4. En daar blijkt dus op hoe snel ze daar ontwikkelen. Want het is echt een van de grootste verrassingen van dit jaar voor mij, deze auto. Ja, echt. Hij rijdt ontzettend goed. Hij heeft 8 uur aandrijving. Het is eigenlijk een grote hatchback, zeg maar. Een beetje C-segment en wel ruim opgezet. Dus ook heel ruim.
Het is een soort Nissan Leaf, hè, eigenlijk? Ja.
Ik vind het gewoon meer een... Nee, dat vind ik niet. Ik vind hem een beetje de Megane E-Tech meer qua vorm. En die is dan nog wat verhoogd. Maar hij oogt lager als zodanig. Het is gewoon een heel ruim opgezette hatchback. Zoals het niveau wat een elektrische Golf had moeten zijn, zeg maar.
Oké. Okay.
200 pk, dus op de achterwielen. Tussen de, nou we zeggen, 350 en 400 kilometer reële range. Ook best netjes. Een verbruik met gemak onder de 20 kilowattuur duikt.
Is ook denk zeker ik, nou, niet slecht.
En het laden, voor mij heb ik ook snel laden tot 130 kilowatt of zo. Wat voor dit segment ook oké is. En
ja, dan, maar de accu zal ook inderdaad niet zo groot zijn, hè?
Dat op een gegeven moment is in de rente aan, hoor. Hij heeft voor mij iets van 60, moet ik even snel.
Ja, precies.
Maar... 64 kilowattuur, nou dat is wel heel wat. En is dan totaalpakket, zeg je nou, dan ga je rijden. En hij stuurt verrassend leuk. Achterwielaandrijving helpt, want wie in dit segment heeft nou alleen achterwielaandrijving, zeg maar? Nou ja, de ID3. Maar misschien deels bewust en deels onbewust. In China hebben ze ook adviseurs, zeggen, ja, je moet zorgen dat een auto leuk rijdt. Dan krijg je wat meer aandacht en dan leeft zo'n ding. Dat is goed, zeggen ze. Maar hij is iets te eng. En niet dat ik zo laf ben, maar ik denk, nou, als hier onervaren bestuurder in gaat zitten in dit jaargetijden, want we zeggen wel eens dat de tractiecontrole op een Jaguar XKRS zoiets was van, eerst breken we uit en dan raak je de vangrail en dan zegt die tractiecontrole, hè, wat?
Dan gaat het lampje branden.
Ja, en dat is bij dit ding ook een beetje. Dus dan, ik weet, we hebben een oude redactie en daar vlakbij zit een soort een rotonde die op een gegeven moment altijd veel gladder is dan gemiddeld, zeg maar. Dus kan je mooi eens kijken naar de balans. Nou, hier stuur je in, dan begint hij al op nat een beetje over de voorwielen, wat gewoon fatsoenlijke Michelin's zijn, of de premium contact van Continental trouwens. Gleden overweg, nou dan lift je een beetje. Dan komt die achterkant bizar om. En dan op gevoelsmatig hatchback geef je hem een beetje als bij hem uit te trekken. Maar dit is een achterwielaandrijver. En die geeft er even een zetje bij. En dan heb je een soort vierwieldrift naar de zijkant. Dat je het zo met je, ik maak nu alle gebaren die natuurlijk de luisteraar zien, met je stuurloop te hannissen om dat ding weer de goede kant op te krijgen. Ik dacht, nou, dit is wel leuk. Maar voor een cosmetistische, goed geprijsde hatchback misschien iets te veel van het goede.
Oké. Maar is dat zeg maar als je rijdt, als je echt snel rijdt? Of is dat op een, van, ik zat even te slapen en de rotonde was stiekem al wat dichterbij?
Nou, als jij vlot rijdt, omdat je net denkt van ik pak de oranje licht even mee, je slaagt rechtsaf en je geeft een beetje gas, dan gaat die achterkant met je al toch wel. En dan grijpt eigenlijk wel het ESP zo in, maar wel laat. Dus het is al wat gebeurd en bij ID3, die krijgt niet eens dwars als je het wil, weet je wel. En daar zit nog wel iets tussen. Bovendien zit er een normaalstand en een sportstand op. Denk, doe daar wat mee. Maar zelfs in eco ging het hup. Denk, nou. Maar ik denk dat de ambitie is dus wel daar ineens, zeg maar.
Nou, dat zie je het, hè?
Ja. En dus ontzettend wat die Koreanen eigenlijk al goed deden, zeg ik, hè. Van error and repeat. Dus van, wat is niet goed en dat verbeteren we dan. Denk, nou, dit lijkt dan niks op wat ik gelezen heb van de ZS. En wat jij ook vertelt, echt een enorme stap verder. En als je dan kijkt naar range in dat segment en dat dit ding gewoon, ik denk, als je rustig aanrijdt met, en dan, let wel, het is nu rond vriespunt. Nou, 350 altijd. En als je heel zuinig rijdt, komt die 400 in beeld in de winter. Dan denk ik, nou.
Dat is heel netjes.
Dat probeer je dan maar eens halen in een DS3 E-Tan, zeg maar. En of in de Peugeot 2008.
De prijs van?
Ik heb dan de dikste versie, €35.000.
Dat is niet verkeerd.
Nee.
Dan heb je gewoon stoelverwarming,
ja.
Warmtepomp.
Ja.
Netjes, voor dat geld.
En minder versie hebben ook meteen minder vermogen, zeg maar. Maar goed, als je dan toch gaat, want die zijn niet eens zoveel goedkoper, neem dan gewoon deze.
Nou zit ik even in de script te kijken en daar staat gevaarlijk en ergelijk.
Ja, dat gevaarlijk heb ik net uitgelegd. Het ergelijk zit erin, want dan zo gaan we kijken. Elektrisch deels is heel goed. Dus range, vermogen, snel laden, dit segment, prima. Fun to drive zijn ze duidelijk op de goede weg. Hè. Er is wel zijn wel wat keuzes gemaakt. Gevaarlijk dus, omdat ESP is, als je een auto dan zo laat rijden, met 8-wielaandrijving. Het is zelfs zo erg dat ik, als je een rotonde afrijdt en er staat een zebrapad, en je geeft net iets vlot gas, dan slipt die omdat het zebrapad dan gladder is dan normaal. Dus dan voel je de auto even doen. Ik denk, ja, leuk in Donkervoort, maar als een gezinsauto, denk je, jongens, dat moet gewoon beter. Dat vind ik ook bijna gevaarlijk. Want ook als mensen niet weten wat ze doen, kunnen ze schrikken, hard gaan remmen, weet je wel. Het ken je koper. Ergelijk de lanekeeping. Dat is zo'n systeem dat als je maar in de buurt komt van de rijstrook, dan stuurt je een beetje zo hard terug dat je op de andere rijstrook terechtkomt. Als je dan van die fietsstroken hebt op een polderweg en je krijgt een tegenligger, dan moet je iets op die fietsstrook. En op het moment dat de tegenligger bij je is, besluit hij te veel fietsstrook, stuurt hij naar het midden van de weg waar de tegenligger rijdt. Ja, dan moet je diep in het systeem op uit te zetten. Plus het moet iedere keer opnieuw als je de auto start. Ja, dat soort. Maar dat is gewoon verfijning, hè? Dat geldt ook voor automatische cruise control en zo. Dat is gewoon.
Nee, goed. Zijn ook. Ik weet nog dat op een gegeven moment introduceerde Ford automatisch grootlicht.
Oh ja.
Maar dat was dan geen LED-matrix. Dat was gewoon, zeg maar, als de sensor zei dat het kon, dan knalde die de volledige grote lichtstraal aan.
Ja.
Maar die sensor was net niet gevoelig genoeg voor tegemoetkomend verkeer op een polderweg. Dus daar kreeg je regelmatig gewoon seintjes van tegenliggers. Ja, van joh.
En de middelvinger van joh, wat de fuck.
Precies, zet dat grootlicht eens eventjes uit. Dus ja, dat zijn inderdaad verfijningsdingetjes. Dat kan in één generatie ineens heel veel beter worden.
Nee, klopt, maar dat zijn typische dingen van, dan merk je dat niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Dat gewoon heel veel test werkt om dat goed te kalibreren. Dat geldt ook voor een automaat. Hè. Dat weten we al van bij BMW dezelfde ZF's bij Jaguar, hoeveel beter die dan is. En dat geldt hier ook. Dus op die vlak moet ze veel verbeteren. Maar het zo binnenkomen bij mij met zo'n model wat dan zo rijdt als hij rijdt. En dan denk ik, nou, en dan kan je zeggen, de negatieve insteek is van ja, gevaarlijk, te weinig tractie. Maar er zit ook wel een soort speelsheid in. Denk ik, god, dat hebben ze toch maar aangedurfd. Of zo. Je kan ook een ESP erop zetten die alles meteen afkapt. Dat heeft me verrast. En dan vind ik zo'n leuke auto, want hoe vaak hebben we dat nou nog? Dat een model ons compleet verrast. Ik heb het met de pure zang iets waarvan ik het ook niet wist. Maar meestal bij een nieuwe Astra of een nieuwe Golf of een nieuwe 5-serie voelen we wel een beetje aankomen waar het heen gaat. Maar dat heb ik bij deze MG niet. En er valt een hoop dingen te vellen die gewoon slecht zijn. En een hoop dingen die eigenlijk bijzonder goed zijn.
En dat, het is leuker om te schrijven over een auto die in ieder geval uitgesproken eigenschappen heeft. Ook als ze slecht zijn. Ja. Dan een auto die het allemaal een beetje gemiddeld en het is wel oké. Okay.
Ja. Maar de basis is dus al zo goed dat ik denk als hier dan nog weer een jaar veel ontwikkelingsbudget in stoppen, dan kan het ineens heel erg hard gaan.
Ik ben benieuwd.
En dat had ik niet zo zien aankomen na de ZS, weet je wel. Dus dat, dat vind ik wel leuk, dus dat wilde ik even hebben. Even benoemen. Dan gaan we door, want er was mail van Simon Achterhuis, luisteraar. Die zei, hoi Roy, en ik doe me vermaak dat hij dan ook aan jou stuurt naar de podcast. Hij vraagt, wat vinden jullie, want hij zegt nu ook, van de vele varianten van de Fiat 500, aangezien jullie van de 500 zelf niet zo'n grote fan zijn. En met de vele varianten, zegt hij, nou, bedoel ik specifiek eigenlijk de Fiat 500L. Dus dat is in één variant. Nou Marco, wat vind jij van de Fiat 500L?
Nou ja, ik vind de 500 inderdaad best wel een scheidauto. En de 500L is die auto maar dan groot. Dus dat is een grote scheidauto. En dat is eigenlijk wel wat ik ervan vind. Nou zeg ik er wel bij, ik heb één keer met de 500L gereden. En dat was dan gelijk ook met de Twin Air.
Mm-hmm. Oh ja.
Die motor.
1 op 7, ja.
Het heeft geen vermogen, het is onzuinig, het klinkt onaangenaam. Het is gewoon, nee, dat was een leuk idee, maar het is goed dat ze daarmee gestopt zijn. En de rest van die auto, ja, hij was wel ruim.
Nou dat, hè. Dus ik vind hem ook, van de 4500 is ook niet bepaald ruim, zeg maar. Dus daar valt alles voor mij weg. En die 500L denk ik, nou ja, in zijn soort als soort grote gezinsauto, waarschijnlijk voor het geld, zo duur was hij niet. Ik denk, nou oké, als je me niet die Twin Air neemt inderdaad.
Nee, ja. Ik ben er niet zo fan van. De enige 500 variant die ik dan wel aardig vind, is de 500X. Dat vind ik nog wel een geinig ding. Dat vind ik beter recht aan het principe van de 500.
Rijdt qua design goed, vind ik.
En rijdt inderdaad best lekker. En de 500L is gewoon... Ja.
En ik vind zo waar in het segment, maar misschien was het omdat ik een Honda e bij had, die elektrisch 4500 niet eens zo slecht als ik had gedacht.
Oh, maar daar kan ik ook, daar heb ik niet gereden, maar daar kan ik best inkomen. Want één van de grote nadelen van de 500 zijn de aandrijflijnen die erin geleverd zijn. Die waren gewoon allemaal heel erg meh.
Ja.
Nou, elektrische aandrijflijn kun je wat minder aan vernachelen, zou ik willen zeggen.
Ja.
Dus dat neemt al één nadeel weg.
Pas bij het autootje.
Ja. Past heel goed bij het autootje inderdaad. Dat kruipt door sluip door. Dat is ook waarom de Mini Electric zo goed werkt, wat mij betreft.
Ja.
Dus nee, daar kan ik wel inkomen. Maar nee, de vele 500 van de vele varianten van de 500. Ik heb er nog niet één gereden waar ik echt enthousiast van werd.
Nee, dat zelfs die Abarth is ook niet echt mijn ding. Ik ben wel met je eens. En de 500X, nou, ik heb hem genoemd onderschatte auto, hè, van de vorige keer. Omdat denk, nou, dit misschien omdat mijn verwachtingen niet hoog waren. Vond ik best leuk. Het is leuk om dan over een auto waar wel enthousiast zijn, de Mini Cooper, over te hebben. Dat ik zat bij de Pure Sangue reis, een gegeven moment naast een Ferrari testcoureur, een vrij jonge jongen. En die vertelde dat hij privé reed die een Mini Cooper S. Zeg wel, de huidige, want ze midden jaar nee, voor generatie hadden een Cooper Works. En dat was wel beter. Maar aan de andere kant, hij woonde in Bologna. Hij moest hier naar Maranello. En dat was hij na 3 jaar woonwerkverkeer, was hij daar wel klaar mee.
Kan ik niet voorstellen.
Wel grappig. En toen daar Mini Electric, wat hij daarvan vond, die kende die niet. Zo, hè, zien daar niet ver. En zei, ja, maar zeg ik, nou ja, het is een van de weinige elektrische auto's die echt rijplezier biedt. Alleen de range was op matig. En zeiden, ja, maar het gewicht inderdaad. Hoeveel weegt hij dan? Ik zei, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ging hij het zelf meteen opzoeken. En 1300 kilo. En hij was echt stom verbaasd. In de zin van, wow, dat is weinig. En meteen van, dat moet ik een keer gaan proberen. Dus vond ik toch wel leuk dat ik zelfs bij zo'n merk dan wat kan doen. Want het is inderdaad niet veel voor, ook lichter dan ik had durven gokken eigenlijk. 1300 kilo nog wat voor
de Mini Cooper SE. Ik wist het omdat ik de introductie heb gedaan. Mij verbaast iets minder.
Ja.
Weet je wat de Dacia Spring Electric weegt?
Ik weet het niet, dus dan moet ik gaan gokken. Maar gezien het bordkarton, dat verder zal het ook niet veel zijn. Kleine accu's ook. Nou ja, dan gok ik ook iets van 1300 kilo.
Nog niet eens 1100.
No, dat is wel heel weinig. Wauw.
Dus ja. Ja. Maar goed.
Kan de GT3 RS wat van leren, hè? Ja.
Nou, in zekere zin wel. Ja, dat lichtgewicht auto's. De huidige uitgaande Cayman GT4, die woog bijna 1500 kilo.
Ja.
En dat is best fors voor een tweezits sportwagentje.
Ja, dan weegt alleen die motor al meer dan de hele Dacia Spring.
Nou, dat was inderdaad wel, dat blok is afgeleid van de 911 Carrera motor en dat moesten ze dan draaien. En dat past allemaal niet lekker, want hij was natuurlijk bedacht voor viercilinder boksenmotoren. Dus er kwamen nogal wat noodgrepen aan te passen om het allemaal erin te frotten. Maar dat je, ja, nou, dan is 1000 kilo voor een elektrische auto. Maar goed, het is ook even de reden dat ik groot fan ben van de Suzuki Swift.
Ik denk overigens dat Porsche wel iets strenger eist stelt als een Euro NCAP testen dan Dacia. Dus dat zou ook meespelen.
Dat zal zeker helpen.
Ja.
Zal zeker helpen.
Gaan we naar vaste rubrieken. Jij mocht de vorige keer de To Drive List doen en jij noemde de Volvo S60 V8.
S80 V8.
Wat zei ik?
S60.
Ja, nee, die was niet inderdaad. Sorry.
Nee.
S80 V8. Dus dat maakte mijn beurt en ik noem de Aston Martin Valkyrie, die eindelijk soort van uit is. En de eerste testen daarvan zijn verschenen. Ik weet nog dat ik de onthulling ging, ik zou moeten opzoeken hoe lang het geleden is. Ik denk jaar of 4 minimaal, als het niet langer is. Nou, wij Nederlanders zijn te laag geplaatst om ooit voor zo'n auto in aanmerking te komen. Dat geldt wel vaker in het hypercar segment, hè, van La Ferrari tot P1. Dat is eenmaal... zijn we een klein land en dat met die last zullen wij moeten leven. Maar de video's die ik zag, was eigenlijk het geluid kwam er goed op. Ze hebben mochten allemaal de rijden, de beste journalisten der aarde, zeg maar, op het Formule 1 circuit in Bahrein, vlak voor de race. Nou, een 11.000 toeren draaiende V12.
Ik denk dat dat beter geklonken heeft dan de Formule 1-auto zelf.
Dat weet ik wel zeker. Ja, dat is nog even close. En toen dacht ik, goh, ja, ik bedacht me eigenlijk een paar dingen. Eén, dit zou ik wel eens willen rijden. Wat een motor. Hij is zo racy dat het ook bijna... dat ik bijna eng vind worden, want ik ben nog niet echt zo'n coureur dat ik, want hij is echt de raceversie is voor mij 8 seconden sneller op een circuit van een minuut dan een GT3 racewagen, zeg maar. Dus hij is echt heel, heel snel. Het is een klein dingetje waar je ook met je voet omhoog zit en zo, echt zo'n formulezitter niveau, denk ik, wauw, maar die motor, man, 11.000, dat is wel heel kick.
V12, ja. 11.000 toeren per minuut, 6 liter, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Ja, dat moet wel wat zijn.
Ja. Dus dat is echt wel bizar. En toen dacht ik wel, goh, ik denk eigenlijk dat het nooit gaat gebeuren. Dan heb ik dat wel vaker gezegd van auto's die dan alsnog... Chiron heb ik een keer gereden en die 812 Ferrari kwam op een gegeven moment langs. Denk, oh ja, dus wie weet, dat zie eigenlijk nooit gebeuren. Maar meer dat ik dus op dit niveau auto's moet zoeken om nog te rijden. Dat vond ik wel bijna gênant. Ik denk, goh, dus die auto van de Aston Martin van 2,5 miljoen voorbelastingen. Ja, die zou ik wel graag een keer willen rijden. Denk, ja, me dunkt.
Toch wel, hè? Ja, ja.
Ja. Maar ja, wat een zaal. Wat vind je van het model sowieso? Heb je een beetje meegekregen al?
Ja, ik vind het wel gaaf. Ja. Ik vind het gaaf uitzien. Dit soort projecten trekt mij wel. Het is heel extreem, heel gefocust. Het zoekt een doel en gaat daar achteraan.
Ja.
En niet van, we zijn en comfortabel en sportief en hybride en elektrisch en we hebben een V12. Nee, het is gewoon, we gaan een auto bouwen en die moet één ding doen. Dat is knetterhard gaan.
Nou, hij heeft een accu'tje en een elektromotor. Hè?
Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. Hij heeft ook elektrische ramen.
Ja, nou, is het zo? Ik denk het niet eigenlijk.
Dat zeg ik wel. Maar ik denk het inderdaad ook niet.
Nee. Maar mijn twijfel is een beetje... Kijk, we hebben ook de T50 van Gordon Murray. En die is eigenlijk meer gemaakt voor openbare weg. Als een soort McLaren F1 opvolger. En ik denk dat eigenlijk dat meer mijn auto is dan dit. Ook al draait deze wat meer toeren.
Nou, als jij nou een dubbeltestje regelt voor GTA.
Ja, ja. Ja, nee, dat ik denk dat het niet gaat worden. Maar ik vind het wel, ik vind het zulke bijzondere auto's en dat het gemaakt wordt en vast blijven houden aan de Alpe Series 12. Omdat degene die echt oneindig geld hebben in auto, die willen dat en die kopen dat. En dat ik vind het is wel even een ander niveau dan de Ferrari 812. Beetje jouw Daytona SP3, dat komt dan qua budget en zo meer in de buurt die hij reed. Maar ik denk toch, ja, als ik dit zo'n keer kunnen voelen, dan zou ik wel heel nederig van worden. Ik denk, ja, dit is wel de next level en...
Zelfs wij, die toch best wel veel gereden hebben, hebben dromen.
Ja, nou, absoluut. Dus daar droom ik even van verder. En dan mag je de tegenvaller noemen. Ik noemde vorige keer de Golf GTE.
Ja.
Wat noem jij?
Dan ga ik voor de Citroën DS5.
Oh ja.
Vond ik, en vind ik trouwens, een ontzettend geslaagde auto qua design. Mm-hmm. Echt voor een crossover vind ik het een ontzettend mooi ding. Heel eigenzinnig, heel erg Citroën wat mij betreft. Mooi interieur met die horlogeband. Gewoon dat je echt dacht, het is een Citroën, maar dan er is echt werk van gemaakt om het tot iets anders te maken.
Mm-hmm.
Nou, ze hadden natuurlijk toen de DS3 al gelanceerd, dus ze wisten ook echt wel hoe ze een onderstelletje moesten bouwen. En dat zijn ze toen kennelijk vergeten in de tussenliggende periode, want toen reed ik met die DS5.
Ja. Dacht,
hij is te hard om comfortabel te zijn, maar te zacht om sportief te zijn. De besturing... Er zit totaal geen gevoel in, dat klopt niet. En als je dan ook nog de ongelukkige omstandigheid had... dat je zo'n versie had met zo'n gerobotiseerde handbak.
Oeh,
dus
ja.
Zo'n spaardieseltje of zo'n hybrid 4, weet je wel.
Ja.
Daar reed je jezelf gewoon wagenziek in de stad. Want die schakelmomenten kwamen op volstrekt onlogische momenten. Dan viel de aandrijflijn helemaal dood. Het was... Nee, de auto was getekend. En toen dachten ze, nou, dit hebben wij zo goed gedaan... dat voor de rest hoeven we er geen aandacht meer aan te besteden. Dit komt vanzelf goed.
Ja. En er was het geld op, zeg maar.
Ja, nou, een beetje het Alfa Romeo Giulia effect. Ja. Het onderstel was fantastisch.
Ja.
En toen was het geld op. Alleen hier zijn ze begonnen met het design. Nee, het was gewoon... Het reed dramatisch. En dan had je ook nog alle veiligheidssystemen en technologie... uit wat toen nog PSA was. Mm-hmm. Dus de voorloper van Stellantis. Ja, dat is voor een Peugeot prima. Maar voor iets wat je als premium in de markt zet... komt het gewoon net tekort. En dat dan in combinatie met het onderstel... en die verschrikkelijke gerobotiseerde handbak... dan valt het zo dood.
Ja.
En dat vind ik jammer, want ik vind het nog steeds een mooie auto om te zien.
Ja. Ik ben eigenlijk wel vrij met je eens. Ik heb de introductie van die auto gedaan. En het was duidelijk dat ze gewoon geen keuze konden maken wat die moest zijn. Want de DS3 was natuurlijk heel, heel sportief.
Ja.
Kan ik niet meer vergelijken met de DS3 van nu, zeg maar. Echt, nee. Het was echt een Mini Cooper S concurrent. Geweldig leuk autootje. En toen kwam die DS4 en die was toen echt plankhard. Reden daar op zich wel. Je kon er echt wel flink hard mee rijden. Maar het lichtvoetige was er dan niet. grote slag was hij eigenlijk te hard. En die zei ze, oh, dan doen we dat, maar dan maken we hem zachter. En dan zijn we er, of zo.
Ja, en
dat was helemaal niks meer. Hij reed niet dynamisch, was hard, maar ook heel wiebelig. Want ik heb mezelf wagenziek gereden in die auto. En ik had niet eens die gerobaseerde handbak. Maar gewoon door het onderstel dat iedere keer als je remt, dat je dan even zo'n hupsje nadoet, zeg maar. En dat je dus en achteruit rij je ook, en dan moet een beetje keren, hè. Zij veel moet je vaak keren en weer naar de camera pakken heen en weer. En een gegeven moment de cameraman, die ging me ook bellen. Van ja, waar blijf je? Ik zei, ja, ik moet even een momentje voor mezelf.
Ik hang even over de vangrail.
Ja, want ik werd gewoon helemaal van het gedein van die auto bij het steken en keren, werd ik helemaal niet goed van, zeg maar.
Nee, dat was een heel raar effect, waarbij de veer was heel hard, maar de demper was heel zacht. Ja. Dus wat er dan gebeurde is, als je bij het stoplicht, normaal met een auto kom je bij het stoplicht, kom je aan. En als je dan eenmaal stilstaat, dan komt de neus omhoog.
Ja.
En dan sta je stil. Maar dit ding kwam de neus omhoog, ging weer omlaag en kwam weer omhoog. Ja. Dus het was net zo'n soort hobbelpaard waar je op zat. En dat is
heel naar.
Ja, nee, net wat ik zeg, daardoor was hij te hard om comfortabel te rijden, maar te zacht om er sportief mee te kunnen rijden. En dan wordt het gewoon niks. En dan die gerobotiseerde handbak erbij. Wat een ongelofelijke scheidauto.
Ja, ik vond dat... dat is de tweede keer dat je die typering gebruikt, deze podcast.
Nou, vandaar. It all came back to me.
Ik moet wel zeggen, ik vind de huidige Citroën C5X vind ik een mooie revanche voor wat dat had moeten zijn. Die vind ik hem heel erg gelukt.
Precies, maar die heeft gewoon een keuze gemaakt.
Ja.
Gewoon, we gaan een hele comfortabele auto maken met bijzonder design.
Ja,
nou, prima. Ik zou hem niet kopen. Maar het is wel een coherent geheel.
Zeker. En ik zou hem ook zelf niet kopen. Maar ik zou met mensen die hem overwegen wel aanraden. Ze hebben een comfortabele auto. Zeg ik, doen. Want hij is net ook ruim. Plus hij is dus comfort zonder dat hij heel week is.
Precies.
Dat Mercedes zo goed kan. En dat is bij Citroën is dat wel eens een probleem. Hij is echt comfort op een hele goede manier uitgevoerd. En dat had bij de DS5 al gemoeten.
Ja. Dus.
Nou, kijken wat jij er geen scheidauto vindt. Mag jij door voor onderschatte auto. Ik noemde de Skoda Yeti volgende keer. En jouw keuze valt op de...
Renault Twingo RS.
Oeh.
En dat vond ik gewoon een ontzettend gaaf ding. Heel klein formaat hot hatch met een 1.6 atmosferische motor, 120 pk.
Ja.
Het is een van de allerleukste hot hatches die ik ooit heb gereden op de openbare weg. Gewoon omdat je hebt niet te veel vermogen. Hij is ook heel klein, dus op een dijkweggetje heb je ook niet de hele dijk nodig om zeg maar het onderstel uit te wringen. En ik snap dat hij het niet goed deed, want hij was best wel duur. En
hij zag er niet zo leuk uit ook.
Nou, ik vond het best, moet ik wel zeggen, vooral de Gordini-trim, dus die blauwe met die witte strepen, witte wielen, dat vond ik gewoon wel gaaf. Maar het was wel een A-segmentetje, dus het was een heel klein autootje. En ik snap wel dat mensen die in de markt zijn voor hot hatches, ja, als jij een jongen van 25 bent en je hebt een beetje budget en je wil wat leuks, dat je niet in de auto gaat rijden waar je tante ook in rijdt.
Dat was een beetje het probleem. En dus net had net iets dikker, broed, dan qua geld kon het niet.
Nee, precies. Ja, maar dat was juist het leuke, dat ze toch hebben gezegd, dat weten we wel, maar toch gaan we deze maken.
Ja.
Want om te rijden... was hij bijna net zo leuk als de grotere Clio RS van de derde generatie. En,
dat zegt wel iets.
That's high praise.
Ja.
En dat motortje was lekker vinnig. En weet je, ik heb wel sympathie voor dat soort autootjes. Dat is ook zo'n autootje waarvan gezegd werd, oké, we hebben een idee. En die kant gaan we op.
Ja.
En we gaan geen concessies doen. We gaan het niet op een bepaalde manier toch nog proberen er iets anders in te verwerken. Nee, dit is het idee. En dat gaan we bouwen.
Ik weet niet meer hoe duur die was. Maar dat is mij denk ik voor dat de BPM te ellendig werd voor dat soort autootjes.
Ja, maar we hadden het al wel over dik €20.000.
Ja.
Voor een A-segmentetje.
Ja.
En dit was in een tijd dat A-segmentetjes nog 10, 12 kosten, weet je wel.
Maar het was echt een circuit-tijgertje was het zelfs. Ja. Het was echt ontzettend goed ding. En een secret buy tip eigenlijk. Als jij een funcar zoekt en is occasion te krijgen.
Zeker.
Want het is ook wel going strong. Want hij was echt circuit-waardig zin van niet naar 2 rondjes op. En dan koop je al iets wat qua onderhoud nog soort van te doen is.
Dat en heel veel dingen, omdat hij zo licht is en niet zoveel vermogen. Je hebt ook geen sperdifferentieel nodig.
Nee.
Want je hebt niet zoveel vermogen. Dus het maakt er niet uit dat hij dan aan de buitenkant begint te schaatsen als je gas geeft.
Net zo'n 6 pk kart, weet je wel. De truc is gewoon nergens remmen.
Nee, precies. Nee, maar dat is het hele verhaal. Je hebt gewoon altijd alleen maar vol gas.
Ja.
En dat maakte hem wat mij betreft net wat ik zeg. Op de openbare weg is het echt een van de allerleukste hot hatches die ik ooit heb gereden.
Ja, vind ik eigenlijk wel de geheimtip van de podcast deze week. Ben je onder 30 en wil ik wel leuk? Ik hoop gewoon Twingo RS. Vast wel te vinden. Ja. Het zou iets op te zeg ik wel. Misschien staan er maar 2 in Nederland te kopen. Of zo.
Dat zou ook nog zo kunnen. Maar dan kun jij een van die twee zijn.
Ja, nee, absoluut aanraden. Gewoon gaan halen. Oké, gaan we kijken naar de intro's. Wat gaan we nog doen? Wat hebben we net gedaan? Ik noemde al de pure zang waar ik was. Ik was ook nog even bij Hyundai om te kijken naar de nieuwe Kona. Oh ja, dat wil ik even noemen. Leuk, want ze zijn zelf heel trots. Zeggen, het is de grootste bezig met SUV die er is. En dan sta ik naast het ding en denk, het is bijna een Tiguan. Ik bedoel, het is gewoon...
De nieuwe Touareg. De grootste bezig met SUV die er is.
Nee, maar ik vind het eigenlijk geen bezig met meer. Het is een beetje... Want ze hebben ook de Alba Bayon. Dat is natuurlijk zo'n klein ding. Dat is echt bezig met. En het is net een beetje wat ook geldt voor de Renault Arkana en de Volkswagen T-Roc. Ik vind het eigenlijk ook al bijna C-segment eigenlijk. Maar het is officieel ondersteltechniek. Technisch is het dan D-segment. Maar het is de Toyota CR, weet je, is ook zo'n auto. En er zit nu de Corolla Cross zit daar dan nu boven.
Ja.
Maar een Yaris Cross, dat is een B-segment SUV,
Ja, ik zit even na te denken. Het is vaak, ik zou willen zeggen dat zeg maar het platform waar het op staat het segment zou moeten bepalen. En de T-Roc staat op het MQB A1
platform. Bij Polo.
T-Roc staat op het platform van de Golf.
Ja.
De T-Cross staat op het platform van de Polo. Dus wat mij betreft is een T-Roc inderdaad een C-segment.
De Tiguan is ook platform van de Golf.
Klopt. Ja. Dus dat is ook een C-segment. Ja. Maar goed, die heeft dan weer een andere daklijn, dus is wat ruimer.
Ja.
Maar ja, een Astra Sports Tourer is ook een Astra.
En vind je van de CR dan bijvoorbeeld?
Vind ik een C-segment.
Ja. Nou oké, maar dat vind ik dan van deze Kona ook. En ze kennen de techniek en zo. En, want hij is, het is gewoon echt een nog veel grotere auto geworden. Het design is gedurfd. Het is niet ook omvloed, want ik weet niet hoe ik van vind. Het is zo modern dat ik vooral denk niet zo tijdloos, denk ik. Ik vrees dat over een paar jaar krijg je zo'n Knight Rider gevoel van... Oh ja, die ziet eruit als wat toen hip, wat toen futuristisch was precies. En nu ouderwets, zeg maar.
Het is een beetje wat de Santa Fe en de Tucson ook hebben. Ja. Dus ik denk, het is niet per se lelijk, maar ik moet het even over 5 jaar zien.
Ja, nou, ze durven in elk geval. Dus dat is wel kicken. En qua aandacht alleen opvallend dat we hebben natuurlijk de Kia Niro. Hij komt als elektrische auto, maar de Niro is dan als plug-in. En de Kona niet. Die komt alleen als hybride. En die is er van de Niro ook. Maar de Kona komt dan ook als mild hybrid en die is van de Niro weer niet. En dat dus maakt daar aparte keuze om toch een beetje de Hyundai en Kia uit elkaar te trekken. Dat het niet allemaal één op één is.
Okay. Kan erin komen.
Ja.
Het was bij de vorige generatie natuurlijk ook al. Hè? Had je ook geen Kona plug-in hybrid.
Nee.
Maar die had je dan weer wel van de Niro. Dus oké.
Dus dat is wel grappig. Even kijken. Dan zie ik dat Jan gaat rijden met de Nio EL7.
Ja.
Is dat die SUV?
Ja.
Ja, precies. Oh, die heb ik een keer gespot, ja. Mooi ding om te zien. Ben benieuwd. Nou, de lage Nio was wel oké, dus ik ben benieuwd wat Jan hiervan vindt. Dan kijken naar een BMW X5.
Ja, de facelift.
De facelift.
Nou ja, we gaan er even omheen lopen en inzitten en eens kijken. Maar het gaat om een life cycle impuls.
Ja, dus dat is niet...
zo geen grootschalige
lijst. Beetje multimedia spanning.
Weet je wat ik ga doen?
Ik gok dat jij gaat rijden met een Mazda CX-5.
Ja, dat klopt.
Dat zie ik hier staan op mijn lijst.
Dat is de modeljaar-update. Ja. Hij krijgt mild hybrid motoren. Maar de reden dat we daar naartoe gaan... is dat er ook een CX-60 met die 6-cilinder diesel staat.
Ah.
En die gaat natuurlijk in Nederland... hij staat niet in de prijslijst. Daar gaat hij waarschijnlijk ook nooit komen. Maar dat lijkt me nou wel de aandrijflijn. Een 6-cilinder in lijn, diesel, in de CX-60. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik voor één... voor één reis, dan maak ik twee verhalen. Met de lifecycle of de modeljaar-update van de CX-5... En de CX-60 met de motor die volgens mij het allerfijnste gaat zijn voor die auto.
Ik heb er zo'n zin in. Ben benieuwd of het onderstel ook beter wordt.
Ik kan me haast niet anders voorstellen, want het scheelt geloof ik 200 kilo.
Oh ja.
Dus nou, van 200 kilo minder gaat elke auto eigenlijk beter rijden.
Dat is wel waar, ja.
En ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatste 6-cilinder diesel heb gereden. Dat is echt heel erg lang geleden.
Ik denk een keer in een X5 of zo.
Ja, misschien ons duurderste wel.
Ja, dat ja. Ja, daarom denk ik aan X5. En die had ik wel een test ook nog ooit tegen de GLE. En daar lag dan ook wel zo. Ja,
het is
in, dan,
zeker 3 jaar geleden dat ik een 6-cilinder diesel
had. Ja, dan zie je nog in coronatijd. Hè. Ik denk nog meer dan dat. Iets om leuk op zoek voor de volgende podcast. Wanneer reden wij voor het laatst een 6-cilinder diesel? Kijk, Steven Meulers gast hebben. Die kan er vast wel iets over
vertellen. Die lepelt dat zo op. Absoluut.
Nou, misschien wil ik je doen. Vraag of je gewoon even 10 minuten kan meedoen. Alleen voor dat onderwerp. Kijk wel leuk. Dus als die kan, dan gaan we dat gewoon proberen. Steven, over die. Dat is toch leuk? Doen we dat gewoon. Oké, niet heel veel tijd meer. Wat even leuks om te zien is dat Cornelis gaat rijden met de facelift versie van de Alfa Romeo Giulia. En Stelvio ook, maar die Giulia interessanter. Ja, ben toch benieuwd. De auto heeft wel een zwak. Ik moet zeggen, ik heb wel een zwak voor die auto. Want hij stuurt zo leuk.
Zeker, ja.
Dat ik hem wel meer gun, maar ja, hij is gewoon veel te duur. En,
nou, ze hebben nu, 4 jaar extra tijd gehad. Dus misschien dat nu de rest van de auto ook is uitontwikkeld.
Ja, maar een facelift maak je hem niet ruimer of zo.
Nee, nou oké, dat hij niet ruim is, dat vind ik eigenlijk nog het minst erger. Ik bedoel, een 3-serie, dat is nou ook niet...
Nee, ver af, ja. Nou, multimedia is wel beter. Ja, nou, ben benieuwd. Het is wel... Ik heb alleen positieve dingen te zeggen als ik aan die auto denk qua rijden in elk geval. En wat leuk is, want we hebben net genoemd, de D3 E-Trans komt naar de redactie. Voor mij gaat Cornelis die test doen.
Ja, klopt.
En halen we bij een MG ZS.
Ja, klopt.
Dus dat is ook leuk. Kijken wat dat... dat is echt een leuke test.
Maar die krijgt ook de DS3 krijgt nu de nieuwe elektrische aandrijflijn van het Stellantis concern.
Ja.
Dus met 156 pk, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus iets meer vermogen, iets groter accu, maar het goed is ook iets efficiënter.
Ja.
Want dat stond een beetje de Achilleshiel van die Stellantis producten. Kijk, dat je niet ver komt, nou ja, Allah, maar dat zo'n ding voor een bezig moment rond de 20 kilowattuur per 100 verbruikt.
Ja, en al meer, vrees ik.
Dat is wel heel veel.
Ja. Dus dan kunnen ze kijken tegen de nieuwe wereld hoe ze dat gaan doen. Oké, nou dan zijn we er wel voor deze week. Heb jij nog een vraag of opmerking voor de luisteraar, Marco?
Nee, deze week niet.
Helemaal goed. Dan dank jullie allemaal voor het luisteren het hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Zowel in tekst als met een 5-sterren review. Dat helpt ons erg op weg. Nu hebben we in die review zelf wat commentaar gegeven op de audio-kwaliteit van de podcast. Waren we niet mee oneens. Die hebben het harder genomen. En wat ons betreft is het nu stukken beter. Dus laat even weten als je daarmee eens bent. Feedback wordt zeker gewaardeerd en dat pakken we op. Dank en tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.